We gaan met elkaar een paar versen lezen uit Daniël. Ik vind het eigenlijk verbazend om te zien en misschien best wel heel goed om daar ook echt aandacht aan te schenken, dat we dit boek, de Bijbel, mogen lezen als de heilsgeschiedenis voor de hele tijd, voor de hele wereld, voor de schepping. Het begint met de schepping en het eindigt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En alles wat daartussenin gebeurt, staat hier in de Bijbel. Heel veel mensen vergeten dat, hè? Heel veel mensen vergeten de Bijbel zo te lezen, dat het ook de hele totale geschiedenis is van de hele mensheid. De Bijbel is echt een heel actueel boek. En er is geen ander boek wat zo'n brede geschiedenis geeft als juist het woord van God. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om vanuit het woord van God te ontdekken, waar zitten we nu zo'n beetje? Zitten we nog helemaal in het begin? Nee. Zitten we in het midden? Nee. Zitten we aan het eind? Nou, dat is heel duidelijk. We zitten echt aan het eind. En die Bijbel geeft er een hele duidelijke geschiedkundige. In het Duits zeggen ze het altijd heilsgeschichtlich. Heilsgeschiedenis, hè, of in de geschiedenis, zie je dat de hele Bijbel als het ware een hele heilsgeschiedenis geeft. Terugkijken kunnen we, maar ook vooruitkijken kunnen we in het woord van God. En met name Daniël 2 geeft ons een prachtig overzicht over dat wat er gebeurt in de tijden der heidenen. Weet u nog, de Heer Jezus heeft het over de tijden der heidenen, hè? U weet nog waar dat staat? Ik vond het gisteren zo leuk. Gisteren hadden we Bijbelkring en er waren twee Syrisch-orthodoxe jongens die wilden graag een keertje meedoen. En ik vroeg zo aan de jongens en meisjes van de Bijbelklas die de hele Bijbelklas-serie al gehad hebben, de tweede groep, vroeg ik, waar staat in de Bijbel dat er Jezus het licht der wereld is? En helemaal verbaasd voor mij stak een van de jongens uit van de Syrisch-orthodoxe kring een vinger op, die staat in Johannes 8. Nou bleek dat die jongen veel meer van de Bijbel wist dan al die jongelui van onze kerk. Denk van, doe ik mijn werk dan niet goed? Of, maar toen bleek, toen was de Bijbelklas voorbij drie kwartier. En toen zei die jongen, is het nou al voorbij? Wij hebben al de Bijbelstudie 2 uur achter elkaar. En dat doet dan een evangelist uit Arnhem. Hij zegt, en nu zijn we bij Johannes 17 over het hoge priesterlijk gebed. Dat is wel een beetje moeilijk, want de eerste 5 versen bidt hij Jezus voor tot zijn vader. En de tweede 5 versen bidt hij voor de wereld. En de derde 5 versen bidt hij voor zijn discipelen. Hij kon het al helemaal indelen. Jochie van 15 jaar. Denk ik van, tjonge, jongen, jongen. Ik voelde me wel een beetje in mijn hempie staan, hoor. Ja. Daar leer je van, hè? Ja. Maar dan denk ik wel, ik dacht een beetje bij mezelf van, we vinden het al gauw goed genoeg, hè? Terwijl de Bijbel zo'n prachtig boek is, hè? En waar je zoveel uit kunt leren. Nou, vanavond willen we dat ook gaan proberen. En vanavond lezen we vanuit Daniël 2... eigenlijk maar 2 versen. Dat zijn de laatste 2 versen van de vorige keer, waar we toch nog eventjes aandacht aan willen schenken, want dat is toch wel ontzettend belangrijk. Daniël 2, vers 44 en 45. Daar staat, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. En moet je nagaan wat daar staat. Toen wierp koning Nebukadnezar, moet je nagaan, koning Nebukadnezar, de grote koning, die wierp zich op zijn aangezicht en aanbad Daniël. Nou, de rollen worden omgekeerd. Hè? Even kijken. Nou, hij is niet zo helder als die andere, maar die komt ook nog wel weer een keer tevoorschijn, denk ik. We hebben het vanavond over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Dan hebben we in eerste plaats te maken met Gods plan. En dan kan de wereld gekke sprongen maken en van alles en nog wat doen, maar God voltooit en volvoert zijn plan. En dat zie je bijvoorbeeld bij Jozef. De geschiedenis van Jozef is heel grillig en heel vreemd. Vanuit de gevangenis kwam hij toch voor Farao en dan zie je ineens dat Jozef de grote vorst wordt in Egypte en zijn broers weer bij hem terugkomen. Het is Gods plan. En als je ergens Gods plan kunt ontdekken, dan is het juist in het leven van Jozef. Dat had niemand anders kunnen bedenken. David, daar zie je weer de kleine man, die kleine David, die jongen, die herdersjongen, tegenover de grote reus Goliath staan. Menselijk gezien zeg je, het loopt zo af. Maar God zegt, nee, bij mij worden de rollen omgekeerd. En David, die verslaat de reus Goliath. Hier zien we ook weer Daniël, een gevangene eigenlijk, tegenover de grote koning, waar iedereen voor buigt als een knipmes. En ineens zie je dat koning Nebukadnezar op de knieën neervalt voor Daniël. Zie je dat bij God eigenlijk de rollen soms helemaal omgekeerd worden? Dat God zo machtig is. En er staat ook in de Bijbel dat hij verandert tijden en stonden. Hij is degene die de situatie helemaal anders kan maken. Het komt genoeg voor dat wij in ons persoonlijk leven in een situatie terechtkomen waarvan je zegt, nou, het zij zo, hè? En dan zeggen we, dat is het dan. Maar God heeft het laatste woord. En God kan altijd nog situaties helemaal veranderen. En ja, bij onze onmogelijkheden beginnen de mogelijkheden voor God, hoor. Voor God is niets onmogelijks. En dat zie je ook straks bij Israël. Dan denk je van, het is voorbij met Israël. En dan zie je toch dat Israël de leider wordt van alle naties. En dat God zijn koninkrijk opricht via zijn verbondsvolk Israël. Nou. Dan zien we dat het tweede wat we vanavond willen gaan zien, dat is dat hier sprake is. En dat is het laatste wat we gezien hebben de vorige keer van een antichristelijk rijk. Dat is het laatste wereldrijk wat hier op aarde zal zijn. En we zien in Daniël dat dit laatste wereldrijk voorgesteld wordt in die twee voeten met die 10 tenen. Als een soort beest wat opkomt, zegt Daniël ook later. In Openbaring vinden we inderdaad dat er een beest opkomt met 7 koppen en 10 horens. We hebben daar de vorige keer over nagedacht. En dat is dat antichristelijke rijk. Nou, de kenmerken van het antichristelijke rijk, wat er zal zijn voordat Christus zijn rijk op gaat richten, is in de eerste plaats, we hebben te maken met een herstel van het Romeinse wereldrijk. En het is overduidelijk om ons heen. Daar hebben de regeringsleiders het over, daar heeft Prodi, de voorzitter van de Europese Unie, het over, daar heeft Wim Kok het over gehad, daar heeft de Europese top het over. We zijn met z'n allen Europa bezig te laten vormen tot het Romeins wereldrijk. En dat is gewoon overduidelijk, het is een herstel van het Romeinse wereldrijk. En in de Bijbel staat heel duidelijk dat ten tijde van die koningen, de Heer Jezus terug zal komen. Ten tweede, wat je heel duidelijk kunt zien, dat is, het is een rijk wat hard is en het is een rijk wat broos is. IJzer en leem. En dat is vandaag hetgeen wat tegen elkaar ingaat. De broosheid van de democratie en de hardheid van de monarchie, van het dictatoriale bewind. En we zien ook heel duidelijk dat die hardheid en die broosheid het karakter is van de tijd, de regering waar wij vandaag in leven. Derde wat je heel duidelijk kunt zien, dat is dit rijk dat vormt geen geheel, geen eenheid met elkaar. Ze willen wel een eenheid zijn, maar het is geen samenhangend geheel. Het is zo verschillend. En zoals het Romeinse Rijk in de tijd van de Jezus en later ook uitzag, waar ook de Noord-Afrikaanse volkeren bij hoorden, en ook vandaag Europa heel veel te maken heeft met deze Noord-Europese volkeren. Ik denk aan de Algerijnen in Frankrijk, en de Marokkanen, de mensen uit Libië. En dan ontdekken we steeds meer van, ja, het is niet een eenheid. En heel karakteristiek voor dat onsamenhangend geheel is minister Verdonk die een hand wil geven aan iemand die die hand niet aanpakt. Ik heb daar nog eens een keer een prachtige foto van gezien. Minister Verdonk die die hand uitsteekt en die iemand die die hand niet aanpakt. Ze willen wel één zijn, maar het kan niet. Het is geen één geheel en dat zal het ook nooit worden. En het vierde karakter van dit rijk is wetteloosheid. Wetteloosheid. En dat kwam gisteren ook weer naar boven in de raadsvergadering hier van de gemeenteraad in Enschede. We hebben er ook zondag voor gebeden. Er is een GroenLinks heeft een motie in willen dienen. U weet dat er namens de ChristenUnie één buitengewoon ambtenaar is om huwelijken te sluiten, burgerlijke huwelijken te sluiten namens de gemeente Enschede. En dat is Jan de Graaf. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie. En hij is een buitengewoon ambtenaar die naar zijn geweten geen homo's in, het huwelijk tussen twee homo's niet wil sluiten. Dat doet hij niet. En dat kan hij naar zijn geweten niet doen. Dit is zo verkeerd gevallen bij GroenLinks, dat GroenLinks die zegt dit is discriminatie en dit is, we hebben de wet van gelijke behandeling. En GroenLinks heeft dus een motie ingediend waarin zij eisen dat alle buitengewone ambtenaren die dus huwelijken sluiten, zowel heterofiele als homofiele echtparen moeten kunnen sluiten, de huwelijken. Nou, daar is de ChristenUnie behoorlijk tegenin gegaan en ook het CDA. En ze hebben gelukkig de Partij van de Arbeid over de streep kunnen trekken. U heeft het vanmorgen kunnen lezen in de krant. En gelukkig is dat wetsvoorstel niet, of die motie niet ingediend. Ze hebben naar Den Haag een brief geschreven. Terwijl Den Haag heel duidelijk gezegd heeft dat er in dit beleid ruimte moet gemaakt worden voor gewetensbezwaren. En daar wil Enschede zich niets van aantrekken. Dus ze hebben in ieder geval een brief naar Den Haag geschreven met de vraag van, dan moet Den Haag maar antwoord geven. Maar wat schreeuwt GroenLinks dan? Dan schreeuwt GroenLinks, dus de kerk moet bepalen wat wij hier in Enschede doen. Ja? We hebben toch de kerk en de staat gescheiden van elkaar? Nou, dat is inderdaad ook wel zo. Maar de politiek, ook hier in Enschede, moet zo zijn, we hebben niets met de kerk te maken. Dat is eigenlijk de politiek. We hebben niets met Gods woord te maken. En daar gaan we steeds meer naartoe dat we in een soort overheid terechtkomen, zowel lokaal als nationaal, waarin we in een overheid, in een samenleving terechtkomen waar de Bijbel volkomen buitenspel staat. En waar de Bijbel helemaal niets meer te zeggen heeft. Terwijl dat in Nederland wel heel anders geweest is. En dan krijg je een situatie waarvan de Bijbel zegt, dat is de mens der wetteloosheid. Als het gaat over de mens der wetteloosheid, dan moeten we niet gelijk denken aan de 10 geboden. Dan moeten we ook niet denken aan de grondwet. Maar als de Bijbel het heeft over de wet, als David het heeft over uw wet is mij tot spijze, tot blijdschap, dan spreekt de Bijbel heel eenvoudig over het woord van God. En als we het hebben over de mens der wetteloosheid of een samenleving van wetteloosheid, dan is het heel eenvoudig een samenleving zonder Bijbel. Zonder woord van God. Losgeslagen van God. En dat is hetgeen waar we het zondagavond over gehad hebben. Dat is nou dat volk wat in duisternis wandelt en in diepe duisternis gezeten is. Die totaal geen rekening houdt met het woord van God. En dat is juist zo, ook weer zo ontzettend interessant. Om juist dan te zien dat het volk dat in diepe duisternis gezeten en woont, over hen straalt dat licht. En weet je, juist als het op zijn donkerst wordt en als de Bijbel gesloten wordt, dan wordt het donker, dan komt er die Jezus terug. En als u maar aan mij nu zou vragen, waarom is er Jezus nog niet teruggekomen? Dan kan ik in verband daarmee heel eenvoudig zeggen, het is nog niet donker genoeg. Het moet nog donkerder worden. En straks, als het op zijn donkerst is, dan komt hier Jezus. En dan is het zo heel belangrijk dat wij allemaal in ons eigen hoekje ons lampje laten schijnen. En bij het licht van de Heer Jezus blijven wandelen. En als er ooit een tijd geweest is dat je als christenen dicht bij de Heer Jezus moet blijven, dan is het nu wel hoor. Want de wereld die breekt binnen hoor. Ook binnen je eigen leven, maar ook binnen de gemeente van Jezus Christus hoor. Daar probeert Satan ook op allerlei manieren binnen te komen. Dus ja, dit is hetgeen wat we zien. Dat antichristelijke rijk wordt op die manier al heel duidelijk beschreven daar in Daniël. Maar dan komt dat koninkrijk van God. Over dat koninkrijk van God, daar wil ik vanavond toch een paar dingen met u doornemen. En die misschien een aantal dingen, zijn misschien een aantal dingen die we recht moeten zetten. Een van de belangrijkste dingen is dat koninkrijk van God. Probeer daar nou eens een antwoord op te geven. Dat koninkrijk van God, komt dat nou heel geleidelijk? Ja? Heel geleidelijk. Of komt dat koninkrijk ineens? Volgens Daniël staat er in de dagen van die koningen. Dan zal God zijn koninkrijk oprichten. Weet u dat hier een hele grote fout gemaakt wordt? Er zijn heel veel kerken en de meeste theologen die Daniël uitleggen, die zeggen die steen, dat is dat koninkrijk van God en is naar beneden gekomen met Pinksteren. Toen is God met zijn koninkrijk hier op aarde gekomen en die steen die groeit langzamerhand uit tot zo'n enorme grote berg, dat die berg de hele aarde vervult, een einde maakt aan alle wereldse rijken en dat uiteindelijk dat koninkrijk de hele wereld vervult. En dat is dus de kerk, hè? Dat is de ene gedachte. En daarin zie je dus heel duidelijk dat zij zeggen dat koninkrijk van God is iets wat zich langzaam als een sneeuwbal effect ontwikkelt en langzamerhand de hele wereld vervult. En zij gaan er dus vanuit, de mensen die deze leer aanhangen, die gaan er dus vanuit dat wij nu al in dat koninkrijk leven. Dat we nu al in dat koninkrijk leven. En ik geloof als je dit stukje leest, dan bijbels gezien, profetisch gezien, geloof ik dat dat koninkrijk van de Heer er nu nog niet is. Je kunt zijn heerschappij wel in je leven ervaren. Wanneer hij het voor het zeggen heeft in je leven, je kunt al wel deel krijgen aan dat koninkrijk. Ja? Maar het is net zoals bij David, het is eerst een verborgen koninkrijk, een spelonken koninkrijk. Hè? Maar straks zal dat koninkrijk werkelijk zichtbaar worden, als de Heer Jezus duidelijk terug zal komen. Het is ook heel interessant dat gemeenten, kerken, die geloven dus dat zij het koninkrijk hier op aarde brengen. En dat wij nu al dat koninkrijk van God hier op aarde hebben. Weet u dat een van de kenmerken is dat deze gemeenten, deze kerken, helemaal geen zicht hebben op Gods plan met Israël? Die hebben ook helemaal geen zicht op Israël. Die gemeenten die eigenlijk nu al zeggen, wij leven nu al in het koninkrijk van God, hebben ook niet een Maranatha-verwachting. U zult het zonder meer moeten erkennen. Als je in zulke soort gemeenten komt, die hebben niet een verwachting van, die Jezus kan elk ogenblik terugkomen. Die hebben niet een verwachting van, wat is het toch prachtig dat de Joden weer terugkeren naar hun land en dat God ja, zijn plannen weer oppakt met zijn volk Israël, maar die leggen het hele leven met de Heer voor nu en hier. En die kijken niet naar de komst van Christus. Nou, dat zijn dus eigenlijk de verschillen die er zijn. Nou, wij als gemeente en ook als raad van de gemeente hebben heel duidelijk gezegd, nee, wij geloven zonder meer dat dat koninkrijk van God pas opgericht wordt als de koning terugkomt. En als hij zich zet op de troon van zijn vader David. En als alle volkeren voor hem verzameld zullen worden, zoals in Matteüs 4, 25 staat. En dat hij als koning de volkeren zal richten. Dan is dat koninkrijk van God hier op aarde een feit geworden. En dat is niet een langzaam proces, maar het is er of het is er niet. Ja? De gemeente heeft een heel andere roeping. De gemeente is niet het volk van God hier op aarde. Nee, dat is Israël. De gemeente is het volk van God. Waar? In de hemel. Dat is het woordje gemeente. Het woordje gemeente betekent, het Griekse woord gemeente, ekklesia. Ek, dat weten we waarschijnlijk wel, betekent uit. Klesia is een verbastering van het woord kaleo. Ekkaleo. Ecclesia betekent letterlijk uitgeroepen. Waaruit? Uit deze wereld. De gemeente is een volk wat uit deze wereld geroepen wordt en straks een hemels volk zal zijn. Als wij straks als gemeente straks over deze aarde gaan regeren met Christus, dan doen we dat ook vanuit de hemel. Vanuit de plaats waar nu ook vanuit die plaats de aarde geregeerd wordt. Waar vandaan wordt deze aarde eigenlijk geregeerd? Vanuit Washington? Vanuit Parijs? Vanuit Berlijn? Of waar vandaan wordt deze aarde eigenlijk? Wie weet dat? Vanuit welke plek wordt deze aarde in principe geregeerd? Nu nog niet, hè? Nu nog niet. Maar nu? Rome? In de Efezebrief, Efeze 6, staat dat de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Vanuit de hemelse gewesten wordt uiteindelijk nu, op dit moment, deze aarde geregeerd. En dat zijn allemaal marionetjes hoor, die daar aan het hoofd van de regering staan. Maar het is niet Gods regering. En dan is het juist zo mooi, er staat in Openbaring dat straks de Satan op de aarde geworpen wordt. Dan zullen de hemelse gewesten gereinigd worden. En er komt Satan op de aarde. Wat een vreselijke tijd zal dat dan hier op de aarde zijn. En we hebben nu al heel veel te maken met het satanisme. U weet het kinderboekengeschenk, dat is ook alweer een occult boek wat nu geschreven wordt, omdat de Harry Potter serie zo aangeslagen is. Ja? Jongelui, kinderen worden al heel snel voorbereid op allerlei occulte dingen om je heen. En ik denk dat wij een tijd tegemoet gaan waarin het satanisme heel normaal is hier op deze aarde. Want de Bijbel zegt ook dat dat ook in de toekomst gaat gebeuren. Er staat letterlijk, ze zullen de draak aanbidden. Nou, en de draak is niemand anders dan Satan hoor. Dit is de tijd waar we naartoe gaan. Maar als Satan op de aarde gevallen is en de hemelse gewesten gereinigd is, dan staat er later, dan zal het hemelse Jeruzalem, en dat is onze moeder, staat er, dat is de plek waar wij horen, dat is die lichtstad met zijn palen poorten, hè? Dan zal dat hemelse Jeruzalem als een bruid voor God bereid uit de hemel neerdalen. Op de aarde? Nee. Dat staat er. En dan zal dat hemels Jeruzalem nederdalende zijn. En dan zal dat hemels Jeruzalem als het ware als een lichtstad boven de aarde hangen. En dan staat er, de volkeren zullen de eer daarin brengen. En niemand mag in die stad komen die onrein is. En er zal een bepaald verkeer zijn, een relatie zijn tussen dat hemels Jeruzalem boven de aarde en de mensen, de volkeren op de aarde. En vanuit de hemelse gewesten dan, die gereinigd zijn, en waar dat hemels Jeruzalem zal zijn, vanuit die hemelse gewesten zullen wij dan op aarde mogen regeren. Mogen heersen over dat wat God gemaakt heeft. Dat is precies hetgeen waarvoor God de mens gemaakt heeft. God heeft de mens geschapen opdat zij heersen. Nou, dat kunnen we ons nu nog niet zo goed voorstellen, hoe dat eruit zal zien. Maar dan zal God ons gebruiken en dan zullen we tot het doel komen waartoe God ons gemaakt heeft. Dat is het koninkrijk van God. En weet u, dat is de roeping. En misschien is het goed om in ieder geval deze grote lijnen vanavond even neergezet te hebben. Dus dat koninkrijk van God is niet een geleidelijke, langzame ontwikkeling die al uiteindelijk zal ontaarden in een verchristelijking van de hele wereld. De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat het precies andersom zal zijn. Dat als de Jezus terug zou komen, dan zegt hij, zal ik dan nog het geloof vinden? De Bijbel spreekt juist van een eindtijdgemeente Philadelphia die eigenlijk maar heel klein is, maar wel trouw. Ja? Dus de Bijbel zegt heel duidelijk niet een geleidelijke ontwikkeling, maar een moment als Christus terugkomt. De kenmerken zien we ook heel duidelijk. Als je gelooft dat dat straks gaat gebeuren op één moment, dan ben je als gemeente een Maranatha-gemeente. Je kijkt uit naar de komst van de Heer Jezus. En je weet ook dat wij hebben hier geen blijvende stad, wij hebben niet een aardse roeping, maar we hebben een hemelse roeping. Dat betekent niet dat we zomaar onverschillig met deze wereld omgaan. Zeker niet. Het heeft, en mensen die dat niet geloven, die zeggen, ja, wij leven nu in het koninkrijk van God. Dat betekent, we hebben nu ook te maken met een herstel van de schepping. Ja? Een herstel van de schepping, dat is dat de vloek van de schepping weggenomen wordt. En dat mogen we nu ook claimen. Dan krijg je soms hele extreme situaties waarvan mensen zeggen, ja, vandaag hoef je dus niet meer ziek te zijn. Dan worden er soms allerlei bijeenkomsten georganiseerd waar de ziekte gewoon als het ware weggebannen wordt en weggestuurd wordt, want wij leven nu in het koninkrijk, in het Messiaanse Rijk, waarin er geen ziekte meer is. Je neemt dan eigenlijk een voorschot op dat wat straks pas zal komen als de Heer Jezus op aarde terug zal komen. En dit zijn twee hele belangrijke dingen, broeders en zusters, die je als gemeente, als broeders en zusters goed uit elkaar moet houden om teleurstellingen te voorkomen. En om een duidelijk zicht te hebben op Gods plan met deze wereld. De volgende keer lijkt me best wel goed om eens eventjes dat rijtje door te nemen over het koninkrijk van God. Wat heeft Israël daarmee te maken? En David, het herstel van het koningschap. En dan gaan we eigenlijk zien hoe God dat nou precies in het woord van God opgeschreven heeft.